Hallo allemaal weer voorbij een nieuwe aflevering. Want ik heb mijn koptelefoon voor de verandering een keer op. En geluid
gaat je goed.
Geluid klinkt ook veel beter zo, dankjewel. Ja. Jij doet hem niet op, hè?
Voor mijn haar.
Ja, snap ik wel. We hebben denk ik wel weer een leuk podcastje voorbereid. Zal ik hem aftrappen?
Wil jij ga jij maar beginnen. Ja, je hebt hoop te vertellen.
Ik heb een hele hoop te vertellen.
Ga je kort houden, maar je mag praten.
Oké, jij mag me afkappen. Dat is een beetje de afspraak die we gemaakt hebben. Ik heb een leuk weekend gehad. Ik had vorige keer al over verteld. Zaterdag werd ik officieel benoemd tot ambassadeur van Stichting Vergeten Kind. Waarin ik door twee van die kinderen een hartenspeldje kreeg opgespeld. En ik vind het best wel een eer om deel uit te mogen maken van deze groep.
Want waar wilde je zo graag je daarbij aansluiten?
Nou, ik heb natuurlijk, dat hoef ik niet te benadrukken, maar zelf natuurlijk niet een hele flexibele jeugd gehad.
Vertel eens.
Nee, maar ik vind het heel belangrijk dat ieder kind gewoon kind kan zijn. En wat het zorgt voor die kinderen, maar ook voor die andere kinderen, is ook een stukje achterstand in de klas. Dus op het moment dat je na een schoolvakantie de klas rondgaat, dan met zo'n kringgesprek, ik weet dat van mijn eigen kinderen, die mogen dan na een vakantie allemaal of na een weekend zelf vertellen wat ze dat weekend hebben gedaan. Als ze dan niks te vertellen hebben, dat is zielig. En ze hebben echt weekend van hun leven gehad.
Die kinderen die nu bij dit afgelopen weekend zijn geweest, die hebben wat te vertellen vandaag.
Ja, die hebben echt wat te vertellen. Nou, kijk, het klinkt altijd, we hebben het wel vaker, het klinkt een beetje pretentieus als jij op de foto mag met een bekendheid. En ik vind ook dat het vanaf de ene kant natuurlijk niet zoveel betekent, maar vanaf de andere kant, vanaf de kant van die kinderen, betekent het heel veel. Een voorbeeld, Busy was aan het optreden en er mocht dan op een gegeven moment een meisje, die mocht op het podium komen. Die had die selfie stand aan in die camera en hij zat een paar keer in die camera te praten.
Met opscheppen op school.
Ja, maar zij had
dat,
dus
dat
hele,
is leuk.
Dat is superleuk.
Ze hebben de hele tijd om opscheppen. Om over op te scheppen.
Precies, en precies dat. Ik doe trouwens heel even de koptelefoon uit, want hij kraakt een beetje. Dan gaan we gewoon weer verder in de oude format. Nee, en het viel me echt heel erg op. En ik had het op een gegeven moment met de mensen ook daarover dat het voor die kinderen echt heel veel betekent. En ik vond het zelf ook wel een soort van een eer om dat voorbeeld te mogen zijn voor die kinderen. Ik ben een paar keer op de foto geweest met een kind. Handtekening uitgedeeld. Dat vond ik ook wel een bizar.
Ouderwetse hand.
Ik
heb mijn leven een handtekening moeten geven. Ik denk, wat ga je ermee doen?
Ja, nou niks, maar het is gewoon leuk.
Nee, het is wel leuk. Het is wel schattig, ja. Maar jij zit binnenkort in het Glazen Huis een hele dag. Ja, ja. En dan mocht jij een ludieke actie, een weggeefactie voor bedenken.
Ja,
geen weggeefacties. Ze mogen erop. Ze mogen geld doneren en dan krijgen ze.
Ze krijgen iets
wat jij bedenkt.
Ja, nou ja, kijk, om bij het begin te beginnen. Het Glazen Huis Serious Request zet zich ieder jaar in voor een goed doel. En dit jaar hebben ze gekozen voor Stichting Vergeten Kind. Dus alles wat zij doen staat in teken van het Vergeten Kind. En wij mogen als bijdragers, laten we zeggen, mogen iets bedenken waar ze op kunnen doneren. Dus uiteindelijk gaat het om het doneren voor de stichting. Alleen het is leuk dat je ook doneert en mogelijk wat voor terug kan krijgen. Dus een voorbeeld, Jamai die is dan aangesloten als ambassadeur. Dan kan je een liedje met hem zingen. Of met Juvat kun je een dansworkshop winnen.
Moet er niet aan denken, maar ik hoop dat er zit te wachten.
Uiteindelijk gaat, ik denk dat heel veel mensen niet doneren om dat te winnen. Maar doneren omdat ze het leuk vinden.
En maar wat had jij bedacht?
Ik had wat leuks bedacht. Ik dacht, misschien is het wel leuk om als actie te doen. Dat iemand live mag aansluiten. Aanschuiven hier bij onze podcast.
Dat is denk ik een droom voor heel veel mensen.
Dat denk ik wel, toch? Ja. Ja, gewoon met ons in gesprek. En om het nog leuker te maken.
En we gaan een biertje doen daarna.
Een biertje en een hapje eten. Ja. Natuurlijk op onze kosten. Het zou raar zijn dat we...
Ja, een tikkie. Ja, ik stuur een tikkie. Eet je nou niet?
Ja, precies. Ja. Nee, het lijkt me wel leuk, toch? Dan gaan we
iets
veroorzagen.
Ik zeg, let's do it.
Ja.
Ik had ook een leuk weekend. Ik ben naar een concert geweest. En daar had ik echt behoefte aan. Ik heb veel te veel gewerkt. Ik ga er niet lang over klagen. Want het is ook hartstikke fijn dat je gewoon heel veel te doen hebt. Ik moest echt even uitgelaten worden dit weekend. Dus ik was zaterdag op een concert in Tivoli. Van de Opeth. Een Zweedse band.
Ja.
En ik had eigenlijk nog twee concertkaartjes liggen voor die dag. Dat komt door die hele corona chaos. Weet je, zoveel concerten zijn gecanceld. Sommige zijn weer een nieuwe datum voor gevonden de afgelopen twee jaar. Ja. En ik kwam ineens achter dat ik drie kaartjes had liggen voor de afgelopen dag. Ja. Ja, ik kon ook niet naar alle drie.
Nee.
Dus Opeth, dat werd het. Alleen degene met wie ik zou gaan, Zappa, een vriend van mij, die moest werken. Dus
Zappa.
Nee, hij is wel naar Frank Zappa vernoemd. Goeie naam, hè, trouwens.
Ja, is echt een Zappa, naam,
echt een, ja. Echt een vette naam. Zo zou ik mijn kind ook wel kunnen noemen. Ik neem nooit mijn kinderen, maar stel dat. gaan we niet over hebben. Hij kon niet, hij moest werken, want hij werkte in de horeca. Dus ik ben naast op zoek geweest naar iemand die met mij mee wilde. Ik heb jou ook nog even gedropt. Want jij
ik wilde best wel graag mee, maar...
In Utrecht. Jij was bij het vergeten kind, was ook in Utrecht. Mm-hmm. Maar ik kon niemand vinden. Maar ken je dat? Dat je op een gegeven moment ook echt zo triest gaat voelen. Op een gegeven moment dacht ik, ik heb van mij 8 mensen meegevraagd. Oh. En iedereen heeft nee gezegd. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik ga niet nog iemand vragen.
Ik voelde me oprecht een beetje bezwaard. Dat zei ik toch, dat ik terugkwam. Ik had echt zin om wat te doen. Ik moest echt ook even ontladen.
Ja, na die dag.
En ik dacht echt van, ja, ik had eigenlijk mee moeten gaan. Maar ik voelde me ook een beetje, ik vond het ook een beetje zielig voor jou.
Nee, dat hoeft echt niet. Ik heb echt een hele leuke avond gehad. Ik ben in mijn eentje. Op een gegeven moment dacht ik ook, ik ga gewoon alleen. Ja. Dat is gewoon wat het is. Ik ben fan van die band. Ik heb er 2 jaar naar uitgekeken. Ja. Dus,
klassieke muziek?
Nee, maar het is progressieve metal. En je zou het echt kunnen waarderen. Want het is een band die heel gelaagd is. Er zitten jazz-invloeden in.
Oh, mooi.
Maar ook death metal.
Okay.
En ze weten daar echt de perfecte balans in te vinden. Plus de zanger is ook heel erg grappig. Die maken een soort stand-up comedy van de manier hoe die liedjes aan elkaar praat. Maar anyway, ik ben dus alleen naar Utrecht gegaan. Ik ben in mijn eentje een hapje gaan eten. Dus gewoon een biertje besteld, een hamburgertje en in mijn eentje naar het concert gegaan.
Okay.
En ik heb het hartstikke leuk gehad. Ik kwam ook op het concert binnen en ik had 4 flesjes bier gehaald. Ook, ik dacht, ik ga toch opzuipen.
Ja.
En in je eentje ben je natuurlijk je plek kwijt op een gegeven moment. He, als je met z'n 2 of z'n 3 gaat, dan heb je zo'n...
Eentje die het achter, die het kan...
Die houdt de plek vast. Precies, ik had een hele goede plek, dus ik dacht, ik haal gelijk een zooi bier. Dus ik had ook een soort plateautje waar ik mijn biertjes op kon zetten.
Zat je of stond je?
Ik stond, maar het was in de zaal, ik weet niet of het de Ronda zaal is, maar een zaal waar eigenlijk normaal klassieke optredens worden gedaan. Het is heel hoog en met allemaal hout, echt fucking mooi.
Ja.
Ik had een soort plateautje waar ik mijn biertjes op kon zetten. Dus 2 gasten die naast me stonden, die keken zo naar me zo van... Zo, je gaat er een feestje van maken vanavond. Gewoon lekker...
Je appte mij op een gegeven moment ook. Je had hem goed hangen.
Ik had hem goed hangen. Maar het was... de muziek is gewoon... Ik adem muziek, zoals je weet. Ik wel vaker verteld. Ik heb daar ook echt een paar traantjes gelaten ook.
Okay.
Het is zo'n band die ik al 20 jaar volg. En ze hadden een hele speciale tour dat ze van ieder album 1 nummer speelden. Dus er kwamen gewoon heel veel herinneringen voor mij langs. Gewoon een album uit het jaar 2000 en dan uit 2003. En als ze dan dat nummer speelden, zat ik in mijn hoofd een beetje...
Ja, het moment. Ja, dat is ziek inderdaad. Ja.
Dus ik was echt intens aan het genieten.
Mooi.
En gisteren zaten wij in de auto. Of zat ik in de auto met jou te bellen. En toen zei je, waar ben je onderweg naartoe? Ik zei, daar ga ik in de podcast vertellen.
Ja, nee, jij zei, sterk nog, jij zei, je had net gewerkt bij je pizzeria La Pizza.
En, dat is een restaurant, geen pizzeria, maar dan, ja.
En dat is, wat is het? 500 meter van je huis af, inderdaad.
Ja.
Dus, jij zei van, ik kom net van La Pizza, ik ben onderweg naar huis. Volgens mij zei je dat, of ik zit in de auto.
En waar 20 minuten aan bellen, ik dacht, jij gaat toch niet doorvragen. Ik zei, maar jij woont toch vlakbij, dat is toch vlakbij je huis?
Ja, ik zei,
ik wil niet vertellen wat ik ga doen nu. Vind ik leuk om in de podcast te vertellen. Want ik ben gisteren namelijk nog een keer naar dat concert geweest.
Niet eens.
Ja.
Jij bent gisteren naar dat concert geweest.
Nog een keertje, want ze draaiden 2 dagen achter elkaar op.
Oh, meen je?
Ik was klaar met werken en ik was nog zo vol van die energie van die dag ervoor. Ik zat op Ticketswap te kijken. Voor €16 stond er een kaartje. Gewoon heel goedkoop, omdat ze die natuurlijk niet meer kwijt konden raken. Ik ben gewoon nog een keer mijn eentje gegaan.
Heb je ook weer gezopen?
Niet veel. Nee, ik was met de auto. Dus ik heb 2 biertjes op.
Oké. Okay. Is het dan even... Is het dat zo'n tweede keer is dat dan...
Ja, want ik wist nu welke nummers er kwamen. Ik dacht, dat nummer. Daar heb ik echt zin in. Ja. En wat er dus 2 keer is gebeurd, en dat vond ik wel interessant, is dat er 2 keer, denk mannen van middelbare leeftijd in elkaar gezakt zijn. Gewoon tot ze zo lam waren.
Oh, echt?
Ja. Twee keer op allebei de avonden werd er iemand de zaal uitgedragen. Die had echt te veel gezopen. Want gisteren zag ik het sowieso. Die man die zat toen ik naar het toilet ging met een emmer tussen zijn benen te kotsen. Maar voor mij komt dat je tegenwoordig allemaal speciaal biertjes kunt kopen op concerten.
Dat is gewoon veel. Dat slaat te veel. Dat kun je niet drinken. Als
je een biertje van 10% als je die gaat lopen atten. En die mannen die komen er niet zo vaak meer buiten de deur, denk ik. Maar dat was ook een vet. Ja, dat is echt wel heel erg. Ik geloof dat hij 120 kilo woog. En die moest naar buiten getild worden. Ja, echt. Ja. Geloof ik, 10 man. Die moesten een beet houden om.
Dat vind jij grappig.
Nee, maar het was gewoon. Heel veel mensen. Ja, ademt hij nog? Ademt hij nog? Ja. Ik dacht, die man. Die heeft. Ik zag hem ook echt met 0,5 liters staan. Ik zag hem ook met zijn armen bewogen sowieso nog.
Maar kun je dat voorstellen? Ik kan me letterlijk niet voorstellen dat ik zoveel...
Niet.
Ja, het is echt...
Nee, op een concert bereik je dat niet.
Het niet onder controle had. 10 jaar geleden dat je dan aan het drinken was en dat je dan shotjes erin gooit en dat je dan naar buiten komt en ineens die klap krijgt.
Maar dus als je shotjes gaat doen en speciaal beetjes, dan gaat het echt hard. Maar ja ik verbaas me dat wel over, want je bent op een gegeven moment op zo'n leeftijd, dan doe je dat soort dingen niet meer.
Word je verstandig.
Maar die generatie blijkbaar niet. Die zuipt sowieso veel, vind ik. Ook de generaties van mijn vader.
Okay.
Maar goed, dat zijn wel andere...
Dat jij zegt dat je alleen bent geweest eten. Ik probeerde dat ook. Omdat ik vind ook dat je moet...
Je probeerde alleen te eten?
Ik probeerde alleen naar een restaurant te gaan.
Oh, echt waar?
Om te gaan eten. Ik weet niet, ergens
wanneer?
Gisteren. Ik wilde dus... Ik kwam terug van Stichting Vergeten Kind. Ik ging naar Meppel. En ik moest eten. En ik had soort van geen zin om nog naar huis, naar de winkel te gaan. Boodschappen te halen. Te gaan koken. En dat hele proces voor mezelf te doen. Dus ik wilde gewoon even snel wat eten. Maar ik had ook geen zin om te bestellen en alleen thuis te eten. Mijn vriendin die was aan het werk. Dus ik dacht gewoon... Ik wil eigenlijk gewoon naar het eten gaan. Dus
had ik je daar een beetje door geïnspireerd?
Had me daar inderdaad door geïnspireerd. Maar ook omdat ik gewoon vind, waarom heb ik daar zo moeite mee? Dus ik had mijn auto geparkeerd.
Veel mensen hoor.
Ik loop, dit is dan wel een pizzeria of een Italiaanse restaurant ook. En ik loop daar naar binnen. Met de gedachte van, ik ga vragen om een tafeltje om te gaan eten daar. En ik kom daar binnen. Ik voelde zo die druk, die werd te groot. Dus ik zei van... Ik wil wat eten ophalen. Kan ik ook meenemen? Hier bestellen. Dus nou, biertje gedronken daar, gewacht op het eten. Ben ik met staart tussen de benen. En
ik kan hem in Meppel voor jou nog wel voorstellen. Omdat het is zo'n klein plaatsje.
Ik kan ook direct bekennen inderdaad.
Ja, iedereen in kent je daar.
Ja.
Ik zou dat toch ook wel doen bij mij in de buurt in mijn eentje. Maar ik kan me voorstellen dat het wel makkelijker is als je ergens komt waar je gewoon veel minder mensen kent.
Ja. Ja, maar toch ook weer niet. Waarom moet ik me dat aantrekken? Waarom moet een mens dat zijn eigen leven, laat maar zeggen, veranderen door de mening van anderen?
Ik heb het ook moeten leren. In het begin voel je je ongemakkelijk van wat ga je dan zitten doen? Ga je dan iets zitten lezen of ga je iets om te schrijven? Ja, ik zit dan wel een beetje met mijn telefoon te klooien.
Dat is precies wat ik zat mezelf te bedenken van, behalve het eten, wat ga ik dan doen? Ga ik dan stil zijn? Ga ik op mijn telefoon de hele tijd zitten?
Soms raak je in gesprek. Ik zat aan zo'n... ik zat bij het... Ik heb de naam kwijt. Het Gegeven Paard, geloof ik. Heet het in Utrecht. Aan zo'n lange tafel. Dus ik zat ook naast een groep van 4. En op een gegeven moment vroeg ze af ik een keertje foto van hun wilde maken. En een van die gasten zei... ga je zo naar het concert? Want ik had een metal shirtje aan. Dus ook al nog even een kort leuk gesprekje gehad.
Oh, leuk, ja.
Maar je moet er zelf helemaal content bij zijn. Ik zat het gisteren te vertellen ook bij La Pizza waar ik had gewerkt. En toen zei ik even die meiden daar van, ik doe het ook wel eens. Ja, ik denk dat het goed is als je zelf in je eentje kunt vermaken.
Ja.
Ik vind het wel leuk om even te benoemen. Een paar weken geleden had ik het over een oud-klasgenootje van mij. Die had een soort noodkreet gedaan op de social media. Van help mij, mijn relaties uit. En ik ben dakloos geworden. Want dat is wat het soms kan betekenen tegenwoordig door de huizenprijzen. Zij kan jullie vertellen dat zij een huis heeft gevonden.
Mooi, fijn.
Met haar zoontje samen. Ze zei wel helaas... heb ik voor particuliere huur moeten kiezen. En dat was een beetje te kiezen tussen twee kwaden. Ja, ga ik 1500 euro per maand uitgeven? Of ga ik bij mensen in huis wonen? Want er waren wel vrienden die hadden geopperd van... goh, je kunt bij ons op de bank liggen. Ja, met een kind, ga je dat natuurlijk niet
1500
doen.
1500 euro is echt bizar, hè, die prijzen tegenwoordig.
Ja, maar dat is niet eens veel meer. Ik bedoel, nee, maar het is normaal...
Maar het is echt veel, hè, als je het vergelijkt met 10 jaar geleden.
Ja, ik maak me daar ook wel echt zorgen om hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want mensen kopen nu ook gewoon huizen op basis van 2 salarissen. Die gaan huizen huren op basis van 2 inkomens. Er hoeft maar iets mis te gaan. En je bent alles kwijt. Hè? Ja, ik bedoel, als een relatie betekent dat je je huis uit moet. Maar ik ben wel benieuwd. Jouw huis is ook bovengemiddeld prijzig, volgens mij.
Kijk, in waar ik woon wel. Want daar liggen de prijzen, de huurprijzen, gewoon wat lager in Drenthe. Als je het vergelijkt met Amsterdam of Rotterdam. Dan zit ik aan de onderkant. Zwaar aan de onderkant. Maar
alleen kunnen betalen.
Nou, makkelijk is een ander woord. Maar ik zou het alleen kunnen betalen, inderdaad. Maar je maakt een soort van, je maakt een begroting. Dat doet iedereen ergens. Je houdt toch rekening mee. En daar valt dan toch een heel groot deel weg. Wat nu ook gewoon opgaat. Dus dat moet wel opgevangen worden. Dus dat zal wel betekenen dat ik andere keuzes zou moeten maken. Dus of ik zou meer moeten verdienen. of ik zou dus andere dingen moeten laten. En wat minder flexibel vrij leven.
Denk je daar wel zo van aan? Jouw relatie zit hartstikke goed.
Ja, zo zeker. Nee, maar ik denk dat je...
Maar je hebt ook nog 2 kinderen.
Ja, tuurlijk denk ik.
Dat is wel even wat anders dan...
Ik ben ook, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook heel erg gewoon voor mezelf gewoon heel duidelijk altijd hoe de dingen zijn. Je moet je kunt niet zeggen van 100% zekerheid zeggen dat het nooit gebeurt. Dus nee, precies. Dan moet je ook niet zo het leven leiden en alles uitgeven. Dus natuurlijk hou je in de achterhoofd rekening met welke keuzes maak ik. En kan ik dat verantwoorden naar mijn kinderen toe. Ook als de situatie verandert. Dus ja, absoluut ben ik daarmee bezig. Alleen op dit moment gaat het redelijk goed. En dat kan ook zomaar veranderen. Maar
ik moet
wel eerlijk zeggen. En ik weet dat er echt mensen zijn die echt moeilijk aan een baan komen. Maar ik weet ook van mezelf dat ik altijd iets kan doen. Ik heb heel veel verschillende
dingen
gedaan. Jij
hebt echt een fantastische werkmentaliteit. Want ik bedoel, je doet het nu gelukkig niet meer. Maar je bent laatst ook gewoon weer achter de lopende band in een fabriek gaan staan. Van, ik moet gewoon geld hebben. En,
absoluut. Ja, dat moet dan inderdaad. Ja, en ik zou ook heb ook straten maken jaren gedaan. Dus ik zou ook gewoon zomaar weer met de handen werk kunnen gaan oppakken.
Veel mensen ook, maar dat is een hele andere discussie, niet werken. Waarvan ik denk, jij kan gewoon werken. Ja, maar het werk dat er ligt, dat vind je niet leuk.
Ja.
Ja, en soms is het niet leuk inderdaad. Ja. Ik heb ook baantjes gehad die ik ook echt niet leuk vond. Maar ja, je moet wel.
Ja. In principe doe je hetzelfde en, ook toch? Jij werkt ook omdat je het leuk vindt bij La Pizza.
Ja, dat doe ik totaal niet voor het geld. Dat is echt voor de goede energie alleen.
Ja, precies. Ja.
En ik moet wel eerlijk zeggen, als het financieel wat minder bij me gaat, dan is niet de horeca de branche waar je moet zijn. Nee. Ik weet niet van rondkomen. En dat is misschien wel een ding wat aan het veranderen is nu. Zit ik ineens te denken. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die nu die in de bijstand zitten of uitkeringen hebben. En heel veel. Het is goed dat het daar is natuurlijk ook voor heel veel mensen. Maar er wordt ook misbruik van gemaakt. En ik kan me wel voorstellen met al die stijgende. Alles is duurder. Tot misschien wel mensen iets meer getriggerd gaan worden de komende tijd om wel te gaan werken.
Ja.
Want ik las dus wel dat de werkloosheid wel flink aan het dalen is.
Okay,
dus ik ben benieuwd. Ik weet niet of daar een correlatie in is, maar daar zit ik ineens aan te denken.
Het sluit eigenlijk wel aan bij het volgende onderwerp. Ik vind het.
Ik wil nog één ding zeggen. Wat ik eigenlijk altijd een beetje gênant vind om te vertellen voordat we naar het volgende gaan.
Ja.
Mijn woonsituatie. Daar heb ik het eigenlijk nooit in het openbaar over. En ik wil dat toch een keer benoemen, omdat ik om me heen zie tot het een beetje de norm begint te worden voor jonge mensen sowieso. En in Amerika is het al veel gebruikelijker. Ik deel namelijk mijn huis met een van mijn beste vrienden.
Ja.
Een mannelijke vriend van mij. En ik merkte dat ik in het begin vond dat een beetje ongemakkelijk om te vertellen. Weet je, dat je als 44-jarige...
Ja, je wordt eigenlijk een beetje dan als student gestigmatiseerd, toch? Van oké, dat doen alleen studenten.
Ja, precies. Ja. En dit is uit noodzaak geboren. En ik had 2 jaar geleden woonde ik in een huis met heel veel geluidsoverlast. Ik had een te gek huis in Kralingen in Rotterdam. Er kwam ineens een studentenhuis boven mij. Dus mijn woonplezier was eigenlijk gewoon... Ik weet dat ze luisteren, jongens. Matthijs.
Oh, ze luisteren?
Ja, je hebt helaas dat hij lid was geworden van Podimo.
Oh, echt? Oh, leuk.
Ja, maar het zijn echt hartstikke aardige gasten. Zij konden het ook niks aan doen. Maar ze maakten fucking veel lawaai. Ja, echt gasten. Echt veel te lang. Ja. En we zaten in de appgroep. Ja, op een gegeven moment... Ja, waar het om neerkomt, geluidsoverlast, daar is niet mee te leven.
Nee,
ik snap ik mensen ook. Ik weet als mensen daar ook over beginnen, dan zeg ik, ja, ik snap je. Dat is echt.
Ja.
Dat als je thuis geen rust hebt, dan stel je voor naar zo'n weekend als wat jij hebt gehad, dat je dan thuis komt en er is herrie om je heen. Dan word je gek. Nou, afijn. Ja. Het huis van een vriend van mij in het centrum van Rotterdam, daar kon ik tijdelijk in. Want hij woont in Spanje en... zijn ander had het ondervuurd ooit aan een andere vriend. Hij zegt, jij kan er wel even in tot ik terug ben. Ik zei, oh, dat is mooi. Dan ga ik een halfjaartje daar zitten en dan ga ik kijken voor een koophuis. Want ik financieel ook echt hartstikke goed, 2019. Eind 2019 woonde ik daar, brak de fucking corona uit. Geen inkomsten meer.
Je woont daar nog helemaal niet zo lang. Ik dacht dat je al jaren woonde daar.
Nou ja, toch al bijna 3 jaar inmiddels.
Ja, oké, maar ik dacht echt 10 jaar of zo. Maar.
Dus vlak voor de coronacrisis brak... ben ik daar dus gaan wonen. En ik heb nu een boekhouding met een gigantisch gat erin. Dus ik kan sowieso niks kopen.
Ja.
En de huizenprijzen zijn nu veel te duur voor mij alleen. Dus ik kon daar niet weg. En hij kwam terug uit Spanje.
Ja.
Ik vond het ook echt kut. Ik dacht, godverdomme, nu moet ik dit huis gaan delen.
Ja.
En ja, ik hou erg van die gast, Jasser, mijn beste vriend. Maar ik dacht, ja, een huis delen is wel even wat anders. Maar het gaat echt fantastisch.
Hij is ook zo rustig.
Ja, hij ligt altijd op bed. Ja. Hij werkt of hij ligt op bed. En hij maakt geen rommel. Ik weet niet, we hebben echt een soort natuurlijke verdeling in het huishouden ook. Ik ben degene die iets meer schoonmaakt. En hij kookt best wel vaak.
Ja.
En we zijn geen studenten meer. Weet je, er wordt niet gefeest. Er zijn niet iedere nacht andere vrouwen over de vloer, weet je wel.
Nou, ik zou je vertellen dat toen de eerste keer dat ik bij jou thuis kwam, het mij ook echt verbaasde. En de eerste keer dat ik bij jou bleef slapen, ja, ik weet niet, je verwacht dan toch een logeerkamer. Ik bedoel, als iemand bij mij komt slapen, dan slaapt hij niet bij mij op de kamer, dan slaapt hij op de logeerkamer. En bijna iedereen in Meppel is dat zijn is lopen de wegen sowieso wat anders.
Laat maar zeggen, we hebben geen logeerkamer.
Een koophuis en zo. Dus ik moest dat heel erg wennen dat ik dan bij jou op de kamer moest slapen. Maar het gekke is ook, dan denk je ook van, dat is precies waarom je dingen ook soms moet doen.
Ja.
Omdat ik kwam erachter dat het helemaal niet raar, toch? Inmiddels slapen we heel vaak samen.
Ja, en laatst dacht ik ook, toen we op de hotelkamer sliepen vorige week, van ik had eigenlijk ook niet anders gewild, want het was gezellig. Je kunt even een paars van flamingo bed had niet per se gehoeven. Maar...
Nee, dat was net iets over. Je kijk op dingen even veranderen door het te ondergaan.
En nu ik met Jasse, dus dat huisdeel, het is ook wel gezellig dat ik soms na zo'n lange dag thuis kom, veel te veel meegemaakt en dan kom ik altijd binnen en dan... Als de slaapkamerdeur open is, dan wil die praten. Als de deur dicht is, niet.
Dat is ook gewoon... Okay.
Nee, dat weet ik niet, maar dat is gewoon zo... Yo, hoe was je dag? Dan kun je toch even lekker kletsen.
Ja, even alles kwijt, ja. Ja, dus... ik heb natuurlijk altijd iemand waar ik daar thuis kom. Dus ik vind het altijd wel even relaxed als ik alleen ben, juist.
Ja, en dat vind ik ook fijn. En dat is met Jas samen... Ja, ook als hij thuis is, dan lig ik op de bank en hij ligt in bed. Ik heb
ook alleen
mijn rust. Ja. Wat ik wilde zeggen, is dat je het dus vaak ziet nu. Ik zie bij jongelui veel van dit soort situaties dat ze samen gaan kijken naar een huurhuis. Twee mensen die er geen relatie hebben per se.
Mijn zwager ook. Met z'n drieën woont hij nu.
Ja, dat is toch wat je nu een beetje krijgt met die... ik vind het geen goede ontwikkeling.
Nee, ik ook
niet. Kijk, ik ken Jasse al 25 jaar. En dat is toch makkelijker dan met een klasgenoot of zo. Ja. Of een studie. Ja.
En het heeft echt helemaal niks te maken met wat je hebt gedaan. Hè? Want mijn zwager is afgestudeerd arts.
Ja, dat is bizar.
En die is gewoon aan het werk nu al. En ja, die verdient echt wel genoeg geld om zelf wat te huren. Maar ja, er zijn grenzen natuurlijk. Dus ja, hij woont met z'n drieën wonen ze zelf samen. En er is eentje weggevallen. En dat zorgt er ook direct voor dat hij een probleem heeft.
Ja,
die zijn onlangs weer opnieuw verhuisd. Ik vind dat toch wel... Nou, klopt. Maar ik had dus...
We gaan Amerika achterna.
Ja, misschien wel een beetje. Maar het is ook wel mooi dat ik dus... Ik las een artikel en... Ik lees normaal de krant niet zo. Maar
nee, je leest de kranten. Ik was wel verbaasd toen ik dit hoorde. Dat je het hierover wilde gaan hebben.
Maar wat voor mij gaat, ik kijk eroverheen. En er zijn sommige dingen die mij triggeren. En dan klik ik erop. En dit triggerde mij omdat een huisarts dus haar cliënten eigenlijk financiële hulp bood. Wat ze gedaan had, was een lijst gemaakt met alle instanties en alle mogelijkheden waar je terecht kan als je financiële hulp nodig hebt. Zij heet Iris Venderbos en ze heeft dat gedaan samen met Hanneke Nabuurs. Leuk wel even om de naam te benoemen. Zij is dus huisarts. En zij ziet toch steeds meer dat mensen die gewoon normaal verdienen, gewoon niet rond kunnen komen. En dat leidt tot stress. En stress leidt tot fysieke en mentale ongemakken, waardoor je uiteindelijk bij de huisarts terechtkomt. Dus ze wilde iets doen om te helpen. Dus ze heeft echt uitgebreid onderzoek gedaan. Omdat er is zoveel mogelijk. Alleen mensen weten niet.
Ja, veel mensen weten niet vinden.
Nee, precies. En wat ze ook zei, is dat ze weet een beetje de cijfers. En ze merkt ook dat de aanmeldingen bij haar in huisarts niet in verhouding ligt tot de cijfers.
Tot de problemen die er zijn.
Precies. En dat laat dan weer zien dat heel veel mensen waarschijnlijk ook schamen voor hun financiële situatie. Ja. En het dus niet durven om hulp te vragen. Omdat je dan direct ook ervoor uit moet komen dat het wat minder gaat. Ik heb natuurlijk zelf jarenlang in zo'n situatie gezeten. En ik herken dat. Ik vond het heel moeilijk om een mail te schrijven. Of naar een deurwaarde een mail te schrijven. Dat ik gewoon de rekening niet kon betalen. En vervolgens eigenlijk een beetje om hulp vroeg. Omdat
dat is vaak veel meer mogelijk dan dat je denkt. Maar ja, je moet inderdaad wel die stappen. Ik zit ook te denken, als ik nu nog fysiotherapeut was geweest. Met al die stijgende energieprijs, de huurprijzen. Ik had het ook echt. Ik had wel echt een zwaarder leven gehad dan nu. En dan is het ook nog werk dat veel meer stress van je vraagt. Dat je mensen helpt. En dan zit je ook nog met die financiële.
Je krijgt dan als fysio krijg je waarschijnlijk ook dus de sores waar zij mee bezig zijn.
Ja.
Dat krijg je ook te horen. Je bent ook een beetje een.
Dus als fysio sowieso de dingen die in het land spelen, in het leven, daar heb je het over met je patiënten. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Dus ik weet zeker dat dat echt een.
Had je wel eens patiënten waarvan je gewoon door had die. Die willen niet dat je tegen hen praat. Heb je dat? Is dat iets waar je heel erg naar kijkt?
Dat voel je wel. Nou ja, ik heb eigenlijk nog nooit een patiënt gehad die niet wilde praten. Je hebt wel mensen die echt willen kletsen. Maar je hebt ook mensen die gewoon behandeld willen worden.
Oké.
En gewoon.
Maar het punt is dus, je ligt dus niet in een houding. Tenminste, ik ben het afgelopen jaar meerdere keren naar de fysio geweest voor een blessure in mijn trapezius, mijn nekspier. En dan lig je dus met je gezicht.
Naar beneden,
in een soort van gedrongen houding. Helemaal zo eigenlijk.
Ja.
Dus, En dan, dat is gewoon niet chill om te praten. En ze was de hele tijd aan het praten, aan het praten, aan het praten. En ik moest de hele tijd antwoord geven. Terwijl ik eigenlijk, en dan, ik probeerde wel elke keer dus niet zelf het gesprek aan te gaan. Dus elke keer stil te zijn. Maar dan dacht ik van, ja, weet je, ik heb gewoon geen zin om te praten. Even, ik wil gewoon even geholpen worden. En, ja. En ik vind het gewoon, ik word benauwd zelfs als ik aan het praten ben. Ja, misschien had ik dat gewoon aan moeten geven.
Ja, ik herken het misschien wel een beetje. Kijk, je staat heel de dag in zo'n behandelkamer. En je staat er niet voor jezelf, maar voor de patiënt natuurlijk. Of ja. Cliënt, moet je tegenwoordig zeggen. En ik vond het ook wel gezellig om te praten. Dat je zo'n half uur niks zeggen. Dat is echt lang.
Ja, ongemakkelijk.
En dan daarover komt er weer iemand, ja. Weet je wel.
Je zit wel de hele tijd aan iemand ook.
Maar het is wel goed dat je dat zegt, want je bent het zelf niet altijd van bewust.
Oké, ja.
Ik werd ook een keer in Amerika gemasseerd. In een Thaise salon, een nette salon hoor. Even voor de duidelijkheid. Geen happy ends of zo. Dat denken mensen altijd gelijk als je naar de Thai gaat.
Ja, maar ook bij jou verbaasd.
Zeg toch wel of ik bij haar kwam eten. Heel vaag die vrouw, maar dat gaan we niet even hebben nu. Maar die was ook continu aan het lullen. En ik dacht, je bek even. Ik wil gewoon even ontspannen.
Ja, ja.
Ik moet ineens denken over de Thaise. Er zat een Thaise restaurant naast die salon. En dan ging ze helemaal lopen afzeiken. Tot het niet echt, niet, het eten was niet goed. Zei, you come to my place. I make good food for you.
Dat klinkt meer als in India.
Nee, het is hoe ze praten. I make good food.
Oké.
Okay. Ja, nee, Thijs eet fantastisch. Maar goed, ik 12. Het is wel leuk af en toe, toch? Ja, maar absoluut. Het is goed dat aangekaart wordt. En hoe zeg je dat?
Schakelen?
Het
schaamtegevoel, ja.
Ja, het is goed dat je dat benoemt. Want het is helemaal niks om je voor te schamen.
Absoluut niet.
Denk ik. Als een arts al moeite heeft om rond te komen... Dan gaat er denk ik wel iets mis.
Ja, gaat er echt wat mis, ja. Ja.
Even een moeilijk onderwerp. Ga je voetbal kijken vandaag? Ik niet.
Ik wist dat je hem ging stellen. Nee, ik ga voetbal kijken. Waarom? Eindelijk speelt het Nederlands elftal om 5:00. Een tijd dat ik met mijn zoontje samen kan kijken. We houden ervan om voetbal te kijken. Dus de wedstrijden van Ajax die op een normaal tijdstip gespeeld worden, die proberen we altijd samen te kijken. En Nederlandse elftalwedstrijden zijn bijna altijd om 9:00. Dat betekent dat ik eigenlijk praktisch nooit Nederlandse elftal kan kijken met mijn zoontje. Nu spelen ze vandaag om 5:00. Ik kijk er echt naar uit.
Hebben ze allemaal geblokt in je agenda?
Ik heb ze nee. Dat,
want je kwam
dat,
er vandaag ook last minute achter.
Ja, nee, ik doe ik dan weer niet. Kijk, voetbal. Ik hou van voetbal om te kijken. Ik ben echt wel voetbalfan. Maar ik ga niet dingen laten. Ik ga ook geen feestjes laten voor een wedstrijd van Ajax of familiegelegenheden.
Sowieso niet, hè?
Ik vind dat gewoon, dat is bij mij de grens. Maar als het de planningen toelaat, dan kijk ik voetbal en ik kijk echt naar uit. En ik weet waarom je het vraagt. Want ja, er is nogal wat gaande natuurlijk op voetbalgebied. En zeker met de WK, de organisatie, dat het in Qatar... speelt.
Het gaat alleen maar daarover nu.
Ja, het gaat alleen maar daarover. En,
je merkt ook niet... Er is niet echt een oranje gevoel of zo. Hè? Die oranje koorts waar ze het altijd over hebben.
Ja.
Ligt ook aan het weer, denk ik wel een beetje. Maar...
Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat het aan het weer ligt. Ik denk
gewoon... die 6500 doden.
Zeker ook. Ik bedoel, weet je, dat is wel gebeurd. Ook al wil Infantino... Ik noem hem trouwens... Infantino is...
Je moet even uitleggen wie dat is ook. Ik weet niks van voetbal. Ik weet toevallig wel wie hij is. Maar...
Infantino, dat is de grote baas van de FIFA. En die heeft eigenlijk... Die is eigenlijk overal verantwoordelijk voor. En die voelt zich blijkbaar ook heel erg aangevallen. Persoonlijk aangevallen. En ik zei in een gesprek met jou in de auto al infantiel. Want zo komt hij ook een beetje over... wat hij dus nu gedaan heeft, een dag voordat de WK begint, blijkbaar is de druk te groot geworden dat hij denkt van, ik moet even wat gemeens terug gaan zeggen. En hij zegt van, ja, voor wat Europa de afgelopen 3000 jaar heeft gedaan, zouden we de komende 3000 jaar nog excuses moeten aanbieden. En dan anderen de les gaan lezen, dat was letterlijk zijn vraag. Dat ik denk van, het een heeft niks met het ander te maken. Ik bedoel, er gebeuren... afschrijzelijke dingen in Qatar. De mensenrechten worden geschonden. Vrouwen hebben die worden eigenlijk gewoon een soort van gevangen gehouden. Die hebben niet de vrijheid om
het wordt gezegd,
wie ze willen zijn.
Er werd ook gezegd dat je geen vrouwen mee moest nemen naar de wedstrijden.
Het is belachelijk, ja. Iedere bevolkingsgroep die dat niet past in hun plaatje... wordt eigenlijk gewoon als verkeerd bestempeld en ook
daar kan hij zichzelf niet mee vergelijken.
Weet je wat hij dus zei? Hij zei dus... Hij had een persconferentie die zei... Vandaag voel ik me Qatari. Vandaag voel ik me gay. Vandaag voel ik me gehandicapt. Ik voel me migrantenarbeider. Hij probeerde dat heel erg duidelijk aan te geven... dat hij meeleefde met al deze groepen. En toen gaf hij vervolgens aan, ja, ik heb zelf ook een moeilijke jeugd gehad. En ik had rood haar en ik had sproetjes, dus ik werd gepest. En mijn ouders die zijn ook een land binnengekomen. En het voelde een beetje, het kwam niet echt over, totaal niet echt. En het is een beetje, het is wel grappig om te benoemen, maar we hadden het vorige keer over feedback. En ja, ik heb moeite.
Alsof je iemand feedback geeft.
Het
en die dan
iemand feedback geeft die vervolgens dan even een bak emmer terug gaat storten. Om puur alleen om
een leuk verhaal over, ja.
Evenwicht te houden. En dat gevoel had ik er een beetje bij.
Ja, een beetje ja maar. En
ja, nou kijk.
Het een beetje de plank mis, het voorbeeld dat hij aanhaalt.
Het slaat totaal de plank mis. Want hij gaat dus eigenlijk, hij wil dus de aandacht verleggen van wat er daadwerkelijk gebeurt. En hij wil dan eigenlijk het een beetje Europa teruggeven. Hij had ook wel, in mijn ogen had hij ook wel gelijk op een aantal punten. Hij geeft bijvoorbeeld aan van, ja, nu jullie problemen hebben met gas, komen jullie ineens naar Qatar toe. En dan gelden maakt de mensenrechten maken dan ook niks meer uit. Ja, daar vond ik wel, daar heeft hij misschien wel een punt. Ik bedoel, als je een lijn trekt, moet je ook echt een lijn trekken. Dus dan zou je zeggen van, we boycotten Qatar helemaal en niet alleen het WK.
Maar, had je dat een goed idee gevonden als dat gewoon nou, globaal gebeurd was?
Ja, absoluut.
Ik ook wel.
Absoluut.
Dat is de enige.
Maar ik ben niet sterk genoeg in die zin om zelf dan te zeggen van, ik ben ook een van diegenen die het WK boycott.
Het haalt ook letterlijk niks uit als jij niet gaat kijken met je gezin.
Iedereen zo denkt.
Ja, nou ja, ja. Kijk, de Tim Hofman zei laatst ook in de uitzending van Pak de Machten die had gemaakt. Het enige wat je kunt doen is niet kijken met z'n allen.
Ja.
En dat, dus dat de hele wereld niet gaat kijken, ja, dan maak je echt een statement.
Ja.
Het is wel een beetje frustrerend. Politiek doet je, die grijpt ik ook amper in. Het wordt.
Ja, en te laat. Te laat toch ook? Ik bedoel, dat is ook. Het is misschien voor mensen die dan de voetbal niet volgen, is het misschien ver van een bad show. Maar de trainer van Liverpool, die had laatst een persconferentie waar die eigenlijk ook kritiek gaf dat ik dan wel gefundeerd vond. Want hij zei dus, echt meer dan 10 jaar geleden is het WK al aan Qatar gegeven. En dus algemeen bekend dat het omgekocht is. Algemeen bekend dat er steekpenning. Er is zelf een documentaire op Netflix over.
Ja, ik zag hem. Ik heb niet gekeken, maar ik zag hem voorbij komen. Ja.
En daar wordt eigenlijk alles helemaal blootgelegd wat er fout gaat. Dus hij zegt van, iedereen, de politiek, de journalisten, iedereen wist toen al dat de mensenrechten geschonden werden. Iedereen wist toen al dat het op een verkeerde manier verkregen is. En iedereen heeft eigenlijk gewacht om iets te doen, terwijl je toen verschil had kunnen uitmaken. Toen had je kunnen verhinderen dat het daadwerkelijk daar ging plaatsvinden om het toen al te boycotten. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben een soort van gewacht tot het moment dat het niet meer te boycotten viel.
Je kunt het ook niet bij burgers neerleggen.
Nee, de burgers niet. Hè. Ik bedoel echt de journalisten. Hè. Want die willen dan ook een verschil maken. En die zetten alle artikelen over WK Qatar zetten ze achter een betaalmuur.
Ja, dat is ook gewoon een verhaal. Of dat is ook gewoon een verhaal maken waar ze natuurlijk veel geld mee gaan verdienen.
Het gaat allemaal om geld.
Maar goed, iedereen weet natuurlijk dat in dat soort landen mensenrechten geschonden worden. En daar had ik al eerder ingegrepen kunnen worden. Maar ik vind zo fucking veel mensen die zijn overleden. En tot dan was het niet die baas van de FIFA die sprak over 3 doden of zo?
Ja, inderdaad. Hij zwakte die cijfers af. Terwijl,
ja, dat vind ik gewoon wel echt heel. En als je dit hele event uitzoomt, dan is het vermaak voor de westerse wereld. Voor de rijken. Ja. Wij zijn ook rijk natuurlijk in de ogen van die arbeidsmigranten. Ja. Dat is natuurlijk wel. Ja. Heel schrijnend. En er zou op grote schaal daar moet gewoon iets mee gedaan worden. Ik ben ook benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren dit WK.
Ja.
Ik heb niet over aanslagen of zo. Nee, maar nee. Ik verwacht dat er figuurlijk een bommetje gaat barsten ergens.
Dat denk ik ook. Waar ik ook altijd over na zit te denken is, dan heb je natuurlijk ook wel weer de andere kant waarin de werkgelegenheid gecreëerd is. Ik bedoel, heel veel migranten zijn wel uit vrije wil naartoe gegaan om te helpen. Daar praat ik niks goed.
Je hebt er heel veel geld voor betaald om daar überhaupt te mogen werken.
Ja, maar ja, ook, ja, dat weet ik. Dan moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik niet helemaal op de hoogte. Maar het punt is, ik denk ook dat er werk gecreëerd is. Zo'n WK, daar gaat veel geld naartoe. Dus er is ook veel geld beschikbaar. Alleen je moet het wel op de juiste manier gebruiken.
Ja, dat is echt niet gebeurd. Hoor. Als je dus een documentaire van Danny Goossen, die op de NPO die van de week een paar afleveringen van gekeken. Dat er zo'n familie in, de meeste komen uit Nepal en India volgens mij, die arbeidsmigranten. En ja. Er zijn gewoon families, hebben duizenden euro's betaald, wat echt gigantisch veel geld is. En hun kind soms nooit meer teruggezien.
Ja.
Dus het is wel.
Ja.
Er zit echt een zwarte veeg over dit.
Echt.
En uiteindelijk gaat het natuurlijk om een spelletje.
Dat is dus wat ik dan eigenlijk wel wil benoemen, is in de zin van, kijk, ik wil ook gewoon voetbal kijken. Ik vind voetbal is een spel wat heel veel mensen geluk brengt. Wat heel veel mensen in een uitzichtloze situatie het enige geluk heeft gebracht. Voetbal is een mooie sport. Het is een verbindende sport.
Ja.
En laat het gewoon een sport zijn. En laat de sporters gewoon hun sport uitoefenen.
Maar organiseer het niet meer in dit soort landen.
Absoluut. Inderdaad. Dat kan gewoon niet.
Nee, als er zoveel mensen het leven laten voor voor ons feest. Dan is het heel, vind ik het toch heel lastig om dat te vieren. Goed. Over de dood gesproken. De dood kwam bij mij ook een aantal keer langs afgelopen week. Toen wij... Jij was erbij ook. Het was voordat ik een presentatie ging bij Jasper Kenkelinik. Ze kreeg een appje van... Ja. Ik heb het toen eigenlijk helemaal niet meer over gehad. Van een van mijn beste vrienden van mijn pa is overleden. En ik dacht, hè? What the fuck? 2 dagen daarvoor had ik hem namelijk aan de telefoon. En toen vertelde hij van... mijn pa, ze hebben een vlekje op zijn longen gezien. Maar hij is door de malle molen gehaald. Gescand en alles. En het schijnt heel erg mee te vallen. Een hele... lichte chemo waarin die zijn haar niet gaat verliezen. Nou, ik geloof niet dat hij heel veel haar meer had. Maar in ieder geval, dat zijn van die dingen die zijn fijn om te horen, weet je wel. Hij hoeft ook niet in het ziekenhuis. Hij krijgt de chemo daar en dan mag hij gewoon weer naar huis. Eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dus in die familie was zelf ook verder niet. Kijk, dit is niet leuk natuurlijk, maar er was geen stress of zo. Ja, die pa van hem is naar het ziekenhuis gegaan. Die heeft zijn eerste chemo gehad. Die ging via het infuus erin. En die mocht gewoon lekker naar huis. En die ging naar bed en die is dan maar wakker geworden.
Zo.
Toch zijn lijf een soort van... die was blijkbaar toch te zwak voor die chemo. Dus gewoon overleden in zijn slaap. Ja, hij zei ook, dat is zo bizar.
Ja.
Dat het zo snel gaat. En ik ken zijn pa ook... Ik zag hem niet veel, maar ik ken hem wel goed van 20 jaar geleden. Toen we echt nog jonge honden waren die ieder weekend op stap gingen. Heb ik ook nog vaak bij zijn ouders thuis in Schiedam geslapen. Dus die heeft zijn vader ineens weggebracht van de week. Ook op een dag. Ik baalde ook echt, ik kon er niet bij zijn. Althans, ik had er wel bij kunnen zijn. Had ik 2 lezingen af moeten zeggen.
Okay.
En dat is een beetje een nadeel ook aan het werk dat wij doen nu. Hè?
Ja.
Kijk, zo'n podcastafspraak kan je natuurlijk wel cancelen. Maar 2 events waar mensen op jou rekenen dat jij ook komt afsluiten. Ja, je kunt dat bijna niet.
Nee. En als je het even vergelijkt met een normale baan. Daar zijn ook regels voor. Je kunt niet, als ik me een dag van tevoren wil afmelden voor werk bij het bedrijf waar ik toen de tijd werkte, dan geldt het ook alleen maar dichte familie. Dus dat iemand overleden is, de vader is van een vriend, dat had ook niet een legitieme reden geweest.
Ja, dat is waar inderdaad.
Een normaal bedrijf.
Maar bij een normale baan had ik er wel mijn best voor gedaan om in ieder geval erbij te kunnen zijn. Maar hij zei ook van, hij belde me nog van, joh, ben je erbij? Ik zei, nou, gast, het spijt me, het gaat me echt niet lukken. Hij zei, joh, geeft ook echt niet. Hij zegt, hij vond het wel belangrijk dat we binnenkort even met z'n tweeën even een avondje gaan doorzakken. Dus dat gaan we aanstaande woensdag doen, heb ik hem ook beloofd. En het kwam een beetje tegelijkertijd dat ik bij mij thuis het trappenhuis inliep. En er een lucht hing, die had ik nog nooit geroken. En iedereen in het trappenhuis had zoiets van, er ligt iemand dood te gaan, joh, ergens binnen. Het was een lucht, een beetje zoet, zuurig. Maar je brein vertelt je bijna, dit is niet goed dit.
Oké. Okay.
Dat is heel gek.
Ja.
En iemand heeft dus de politie gebeld.
Ja.
Die kwam, Jasper belde van, joh, er staan allemaal in het trappenhuis hier. Mijn huisgenoten overal aan het aanbellen. Dus ik dacht, holy fuck, er ligt gewoon echt iemand dood te gaan. Maar niks... Dat bleek dus niet het geval.
En die geur is weggegaan ook.
Die geur is er nog steeds. Het is nu al minder aan het worden. Maar het schijnt te kunnen zijn dat misschien een rat gevangen zit tussen de bedrading ergens. En dat gaat dan liggen roken eerst. En dan dat is helemaal aan het ontbinden en aan het verteren. Dus ze zegt, dat kan een paar weken duren.
Ah.
Maar iedere keer als je naar de traphuis binnen
Of een lijk dat aan het ontbinden is en aan het... dat het ook...
Ja, die hebben ze dan heel goed verstopt. Want ze hebben alle huizen hebben ze wezen kijken. Ja, ik... er wonen 2 oude mensen boven me. Die had ik laatst nog wel gezien.
Ferry, maar je zegt net over die lezingen die je dan had. Die je door liet gaan voor je vriend. Maar ik kan me herinneren dat jij... dat we natuurlijk al vaker gehad over het overlijden van je pa. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de impact is geweest eigenlijk daarvan. Want dat is even mijn mening, hè? Vanaf de andere kant. Maar Ik heb soms het idee dat bij jou ook niet soort van dat er nog wat zit of zo. Het komt niet helemaal dat je het van je afhoudt. Snap je wat ik bedoel?
Nou, de dood van mijn pa. Ik denk ook dat je daarnaar vraagt. Omdat ook afgelopen vrijdag En ook zoiets dat ik er zelf dus helemaal niet mee bezig was. Was dus een sterfdag van mijn eigen pa. Die was 2 jaar geleden overleden. En ik zag het wel op social media, zag ik het. Omdat mijn zus altijd, zat het heel erg open over sowieso alles dat ze deelt. Dus die deelde sterfdag van papa. En was dan bloemetje. En
je, daar las je,
bloemetje aan het leggen bij zijn tuinhuisje samen met zijn vrouw.
Wat gaat er dan door je heen als je dat eigenlijk daar leest op social media?
Nou, ik moest er even aan denken. En die maat van mij, die zijn eigen pa was overleden, stuurde me ook een berichtje van, oh, het sterfdag van je pa vandaag, sterkte. En toen dacht ik, oh ja, ik ben er zo niet mee bezig. Nee. En nee, natuurlijk, het komt wel binnen dan. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben niet iemand die per se heel erg stilstaat bij de dag dat iemand is gestorven of zo. Dat is
meer bij het leven stilstaan.
Meer bij het, ja, dat is wel echt hoe ik meer in het leven sta. Ja. Dus een verjaardag of zo vind ik dan wel iets.
Hou je ook niet van?
Ik hou ook niet van verjaardagen, maar dat is wel iets waar ik dan iets meer bij stilstaat. Kijk, mijn zus bijvoorbeeld, die staat stil bij de trouwdag van mijn opa en oma. Die staat stil bij de verjaardag van mijn opa en oma. Bij de sterfdag van mijn opa, want mijn oma leeft gelukkig nog. Ik heb dat iets minder. En mijn zus is ook heel erg dat allemaal op social media gooien.
Oké,
Die was ook bijvoorbeeld...
Misschien heeft ze dan ook gewoon even troost nodig. Dat even iemand die haar even...
Kijk, wij worden veel gehoord in wat we doen ook. Ja. Hè? Ik sta er wel een leesje te geven en het wel te benoemen, bijvoorbeeld.
Ja.
Over je gevoelens en emoties praten. Van vandaag sterfdag van mijn vader. Omdat ik een gesprek had met iemand over het uiten van je emoties. Dus ik doe dat dan weer wel. En je merkt daarna dat ze iets meer de behoefte heeft om dat ook te laten weten aan haar omgeving of zo. Ja. Dus... Ik kan er wel heel erg een mening over hebben. Van, je gooit alles op social media. Maar ja, ik word weer veel meer gehoord dan zij.
Ja.
Dus ik snap het ook wel weer. Heel veel mensen vonden wel toen mijn vader overleed niet leuk om dat op social media te lezen.
Nee.
Die wisten bijvoorbeeld, die hoorden het via social media.
Ja. En dat... Jij had die dag ook lezing, toch? Of niet?
Toen mijn vader overleed, had ik 4 lezingen staan.
Ja.
En daar heb ik er 2 nog van gedaan.
Ja.
Was in de corona, was ook zoiets in de coronatijd. Al je agenda leeg. Ja, dat heb jij gelukkig niet meegemaakt als spreker. Ik hoop niet dat je het ooit gaat meemaken. En dan precies die dag dat de uitwaart van je pa is, heb je er 4 staan.
Ja.
Ik heb natuurlijk wel een paar afgezegd. Maar financieel moest ik daar ook gewoon 2 doen voor mezelf. Omdat ik gewoon bijna geen inkomsten had.
Ja.
Maar dat was echt ook een hele mooie dag. Want ik heb dat dus ook benoemd in die lezingen. Mensen keken me te keer staan van je bent niet goed bij je hoofd.
Precies, ja.
Maar het leverde ook wel weer hele mooie gesprek op. Maar wat je eigenlijk bedoelde, ga ik een beetje snel overheen.
Ja, ik zat te twijfelen van, moet ik het gaan benoemen? Moet ik het
nee,
vragen,
ik weet het zelf ook wel. Dat iets is wat ik waar ik nog niet echt ben qua het een plek geven qua gevoel. Omdat ik ook niet zo goed weet wat ik erbij voel misschien.
Ja, je hebt ook niet altijd, het is ook niet, weet je, dat is even voor mij invullen van de verhalen wat ik gehoord heb. Maar het is ook niet de perfectste vader geweest voor jou.
Ik kan niet per se een hele goede band met hem, maar ik zag hem wel geregeld. En dat is ook confronterend op te merken, dat het je op sommige momenten niet zo heel veel doet, terwijl andere mensen wel heel erg verdriet hebben ervan.
Ja.
Dat vond ik wel confronterend toen om te zien, want hij is gewoon plots overleden aan een hartaanval, gewoon één keer in elkaar gestort. En hij heeft een paar broers en mijn zus is heel close met mijn vader geweest altijd. Dus ik vond het voor hun heel heftig vooral. En ik merkte dat ik toen wel een beetje de regie pakte in alles een beetje goede banen te leiden. Iets nuchterder. Ondanks dat het natuurlijk ook wel confronterend is dat het toch gewoon je vader is.
Ja.
Maar er gebeurde heel veel toen. Hè? Dit heeft weer met mijn boek kwam uit. Dat, waardoor je echt helemaal op een soort wolk zit. Ik werd zelf vader. Wat uiteindelijk natuurlijk ook niet zo'n hele fijne situatie is geweest. Dus ik werd ook een beetje geleefd door dingen die in mijn omgeving gebeurden. Want ik ben natuurlijk een jaar lang gelukkig wel vader van mijn kind geweest. Wel heel erg betrokken. Waardoor dat opeens stond en dat je er eigenlijk achter komt, oh god, ik heb helemaal niet gedeeld met het verlies van mijn eigen pa. En dat is er wel een klein beetje uitgekomen toen ik toen het vorig jaar misging met de moeder van mijn kind. En tussen mij, tot ik die knopen even heb doorgehakt, ben ik alleen naar Amerika gegaan om daar even op adem te komen.
Curaçao eerst, toch?
Ja, dat wilde ik vertellen. Uiteindelijk heb ik nog een week Curaçao voorgeplakt. Want ik dacht, ik moet even een weekje gewoon op het strand in de zon liggen, even wat vitamine D. Volgens mij is dat goed, hè, want ik hou van dingen alleen doen.
Ja.
Maar dat was toch wel confronterend. En ineens, daar kwam alles uit. Ik heb daar echt zo'n avond gehad. Ik kwam daar aan als een lange vliegreis. Dat is toch wel heftig, als je dan alleen bent.
Ja.
Toen kwam alles uit.
Jetlag erbij, mentaal misschien wat vermoeid.
Ja. Toen heb ik echt gebruld, echt.
Ja.
Echt zo lelijk gehaald.
dat lucht wel op, denk ik.
Ja, het lucht heel erg op. Maar ik vond het heel confronterend ook om te merken. Ik ging heel erg aan mijn vader denken. Echt bizar, maar ook aan mijn kind. En dat kwam er allemaal uit daar. En dan ben je ook zo alleen. Je kan niet echt, je kan ook niet even zeggen, ik bel iemand, want je hebt bijna 10 uur tijdsverschil.
Ja.
Maar ik merkte wel dat het goed was om dat te doen.
Ja.
Dus het is nog steeds wel iets, ik merk het ook altijd een beetje als ik het over heb, wat ik nog wel moet
dus ik merk het aan jou, ik ken je inmiddels best wel goed en je bent best wel oud der, laat maar zeggen, best wel...
Huh? Nee, ik krijg een beetje koude handen, voel je dat?
Ja, inderdaad, ja.
Ja, dat ja, is gewoon toch je systeem.
Dat er van blokkades zitten dan.
Ja, toch? Dat zit er wel nog. Ja. Ja. Ik heb wel over geld hoor, dat wel.
Ja, absoluut. Maar dat is ook logisch dat het huilen, dat je moet huilen om zoiets. Maar het is soms is het leven ook niet zo simpel. Van oké, iemand overlijdt en je hebt daarna een normaal proces. Je hebt ook het leven, je hebt die coronaperiode waar je middenin zat. Van meerdere kanten waar je mee zat. Dus ik vind het helemaal niet raar. Ik vind het eigenlijk wel juist goed om erbij stil te staan dat verwerking bij iedereen anders gebeurt. En bij de ander misschien wel een proces is van meerdere jaren. En bij de ene het in een moment eruit komt en daarna helemaal niet meer van toepassing is.
Dat zou kunnen. Ik weet het niet zo goed bij mij. Ik ben altijd een beetje ik vind het altijd lastig. Dit soort dingen om nou echt kritisch naar mezelf te kijken. Van ja, is het iets waar ik echt iets mee moet? Of is het gewoon iets, ja...
Als je mijn advies zou willen, dan denk ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik dat het wel iets is waar je nog misschien iets mee zou moeten. Of dat op korte termijn moet, dat weet ik niet. Ik denk wel dat het iets is misschien om een keer uit te schrijven of zo. Je bent er wel van het schrijven. Dus, het hele proces, alles wat er door je hoofd gaat.
Ja, ik heb het wel gejournald dit. Voor wel mijn tweede boek ga ik die periode wel meenemen. Ja, het hoort ook gewoon bij het leven, hè?
Dat is
de dood.
Absoluut waar.
Ja, ja. En... de dood is ook helemaal niet iets om bang voor te zijn. En zoals ze in Rotterdam zeggen... ja, dat doodgaan, dat is niet erg. Maar er stil liggen. We gaan even iets nieuws proberen. We gaan naar een vraag van een luisteraar. Dat gaan we dan proberen wekelijks in te houden.
Ja,
ja, als het, dit gaan we voor het eerst uittesten. Ik ben benieuwd of het gaat werken. Ik ga er nu inbellen.
Met Patty.
Hey Patty, met Ferry.
Hey, goedemiddag.
Hey, ja, doet het.
ik geef de microfoon even aan...
Hallo Patty, hoor je mij ook?
Ja, ik hoor jullie allemaal heel goed.
Ah, top. Top.
Patty had een leuke vraag voor ons. Dus Patty, wat wilde jij weten?
Ja, ik wil natuurlijk heel veel van jullie weten. Maar ik heb inderdaad een leuke vraag voor jullie.
Ik ben benieuwd.
En dat is, luister goed. Als jullie een week elkaars leven zouden moeten overnemen, wie brengt het dan het beste vanaf en waarom? En wat zou je van elkaar leren, denk je?
Zo,
wat is dit? Dat is wel een hele, hele originele vraag. Heel leuk, ja. Nou, ten eerste lijkt het me een nachtmerrie om het te doen. Maar om een week lang Ferry te moeten zijn. Maar,
waarom?
Ik denk dat al mijn alarmsignalen aan gaan staan een week lang. Gewoon omdat wij... Ja, ik vind het... Ik kan heel veel van jou leren. Maar ik denk dat we elkaar heel mooi aanvullen of zo. Maar ik weet niet of ik jouw leven kan leven. Snap je wat ik bedoel?
Zo, ja, nee, leg eens uit.
Nou, even kijken.
Wat zou je zo moeilijk vinden aan mijn leven?
Het is gewoon schakelen voor mij. Het is mij het is niet echt voor te stellen, laat maar zeggen. Ik vind dat jij leeft heel erg in het hier en nu. En jij doet heel veel dingen vanuit gevoel, heb ik het idee. En dat zou ik wat meer moeten doen. Ik denk namelijk overal over na. Ik denk terug en naar voren. En ik ben mezelf eigenlijk als soort van... naar beneden aan het praten voordat ik überhaupt begin.
Je zou er één chaos van maken, mijn leven.
Één
mijn
chaos
huis sowieso.
Ja, je huis wordt één grote chaos, denk ik.
Mijn agenda snap ik niks van.
Ik heb niet genoeg kleding dan voor een week. Dat sowieso niet. Ik weet echt niet welke kleding ik dan aan moet trekken.
Allemaal bandshirtjes.
Ja, precies. Ja,
ja inderdaad. Het zou wel interessant zijn.
Ik denk dat ik in jouw leven heel veel structuur zou aanbrengen.
Van mijn
je huis.
Afblijven.
Wat zeg je? Van je vriendin afblijven? Oh, nou Sascha.
Nou, dat was niet de vraag, hè? Wie zou er het beste van afbrengen?
Oh, wie zou, oh, ja, oh okay, ja, ik, ja, ik zou het beste van afbrengen.
Denk ik ook.
Om Edino zijn leven over te
ik
nemen.
Ik denk, als je Edino in zijn eentje in het centrum van Rotterdam zet, met al die verleidingen ook sowieso, ik denk dat niet goed komt. Hij heeft sowieso een richtingsgevoel. Van ik denk, je verdwaalt sowieso zonder Google Maps.
Ja, 100%, ja. Ik moet dan gewoon ook een locatie instellen waar je huis zit. Anders kom ik daar niet eens.
Het beste, ik denk dat jij het heel moeilijk zou vinden inderdaad om mijn leven te leven. Omdat het ook best wel chaotisch is. Ja. En jij wel iets meer sturing daarin nodig hebt, ja. Denk ik.
En het gekke is dus...
Ik zit dus ja, het is echt een goede vraag, want het laat ons nadenken.
Dit is een goede vraag.
Want ja. Ik zit dus te denken, ik ben dus chaotisch. En jij bent iemand van structuur. En toch heb jij een chaotisch leven. En probeer ik wat meer structuur... Heb ik wat meer structuur.
Ja, ben jij iets losser?
Ja. Het is ja. Gek eigenlijk hoe dat dan... Dat is tegenovergesteld.
Ja, maar het is balans ook, denk ik ja. Wel. Daarin, uiteindelijk. Dus zijn we het over eens dat ik het er ja. Beter vanaf
ja,
zou brengen?
Ik ben het er wel mee eens, ja.
Ja. Ik zou het zo echt leuk vinden om een hele week met je kids op te trekken.
Dat is ook echt leuk. Ja, zou ook wel een beetje loer zijn.
Dat ik met jouw kids op mag trekken?
Ja, gewoon een week lang, gewoon. Ja, ik ben zelf... naar mijn mening ben ik zelf te weinig bij ze, dus...
Oh god. Ja, je hebt echt leuke kids. Ik ga ze steeds beter kennen. Ja. Devin heel...
Komt dan een beetje los,
ja, die begint een beetje naar me toe te trekken. Ook nu, de Joanne nog... Iets meer verlegen, maar ik heb een cadeautje voor ze. Ik heb 2 kaartjes voor de Apel, die ga ik binnenkort aanschrijven. Ja, ja. Dus daar kan ik mee. Betty, echt bedankt voor je vraag.
Dankjewel,
ik vond het hartstikke leuk. Ja. Dus luisteraars, ik hoop dat je onze luisteraars inspireert om mee te denken voor...
Kunnen we hier een wekelijks item van?
Ja, ik denk dat we dit wel wekelijks kunnen gaan doen.
Oh, dat is leuk.
Ja, maar ik weet nog heel veel vragen. Dus,
niet elke week, hè? Je kunt niet elke week gebeld worden.
Nee, dat snap ik.
Ja, misschien als we geen leuke vragen hebben, dat we Patty als hulplijn gebruiken.
Ja, precies. Ja, dat is handig. Ja.
Hey, dankjewel, Patty. Ja,
dankjewel, Patty.
Oké, graag gedaan. Doei.
Dat is een origineel idee. Ja.
Leuk, een week in mekaars leven. Ja. Ja. Of we dat uit gaan doen, weet ik niet. Hey, ik denk dat we hem lekker gaan afronden. Jij gaat zo lekker het WK kijken met je zoontje.
Gaat
houdt Sascha ook van voetbal?
Nee.
Echt totaal niet? Nee. Die komt er ook niet bij zitten?
Nee, die komt er wel bij zitten, ja.
Oh, dat
ja,
wel?
Ja, ja.
Ik moest wel lachen dat... het is eigenlijk helemaal niet grappig, maar... het is voor mij ook makkelijk om te zeggen... Ik kijk geen voetbal, want ik vind ook gereed aan. WK moet ik zeggen dat ik dat wel regelmatig keek met vrienden. Maar ik moest toch wel lachen toen ik van de week las... Dat heel dat Qatar drooggelegd wordt ineens. Dat is dat een paar dagen van tevoren aankondigen. Ik bedoel, als er iets is...
Dat alcoholverbod, dat is tactisch gebeurd, toch?
Als er iets is waar bier bij moet zijn... dan is dat natuurlijk wel gewoon fucking voetbal. Ja. Dus ik moest ook om lachen, maar het is ook wel een beetje sneu. En ik zag alleen de hele dure VIP-plaatsen... kan je dan drank krijgen voor €15 per biertje.
Ook dat weer.
Amerikaanse prijzen.
Het gaat ook weer om geld, hè?
Nou ja, goed. We gaan het allemaal zien. Wij gaan morgen iets heel bijzonders doen.
Ja, we gaan een lezing.
Daar moeten we volgende week wel over hebben hoe dat is geweest. Want... Waar gaan we spreken?
Uw presentatie in de Lamar.
In het de Lamar Theater. In de grote zaal. In de Mary Dresselhuiszaal, geloof ik heet het. Ja. Dus ik vertelde dat mijn moeder, die zei ook, wat? Ja, daar heb ik echt alle grootheden van de theaterwereld gezien in Nederland.
Dat is wel grappig. Jij hebt daar echt, dat is ook wel iets wat verschillends tussen ons.
Ja.
Jij hebt echt een beeld bij wat het voorstelt. Voor mij is het gewoon een zaaltje. Net als iets anders, ja.
Nou, je gaat het zien. Ik ga me ook mooi aankleden vanmorgen.
Oh, echt?
Voor de ene keer wel. Hey, tot volgende week.
Tot volgende week. Hey.